Er wordt voorgelezen het vijfde gedeelte uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont van M. Dankers. Het is het derde hoofdstuk Familie in het graafschap Wiltshire. Dankers schrijft weer een inleiding over de omstandigheden in die tijd. Engels Gelderland. Nadat wij tot twee keer toe in het stedelijke Engeland van de vorige eeuw hebben rondgekeken, gaan we nu naar het platteland en wel naar het graafschap Wiltshire. Lezers die min of meer thuis zijn in de geschiedenis van de Strict Baptist zal de naam van dit graafschap vertrouwd in de oren klinken. Ze zullen er ook oude bekenden ontmoeten, reden genoeg om de streek wat nader te verkennen. We vinden Wiltshire in het zuidwesten van Engeland. Nog altijd is de burgerlijke hoofdstad Trowbridge de stad waar de bekende John Warburton jarenlang predikant is geweest. Verder ligt de kerkelijke hoofdstad Salisbury, met haar prachtige kathedraal binnen de grenzen van het graafschap. Hier is het gelijknamige Anglicaanse bisdom gevestigd dat zijn eigen kerkelijke geografische grenzen heeft. En het was aan de bisschop van Salisbury dat William Tiptaf, de vriend van Philpot, zijn brief richtte waarin hij ontslag nam als predikant van de Kerk van Engeland. Ten noorden van deze bisschopstad ligt wat heet Salisbury Plain, een hoogvlakte waarin we de toeristische trekpleister Stonehenge aantreffen. Een cirkelvormig neergezette verzameling van prehistorische stenen, welke geheimen nog altijd niet door de gelederen volledig zijn ontsluierd. Vandaag de dag liggen verder op de vlakte grootschalige militaire oefenterreinen waarin de tanks van de koninklijke Britse cavalerie hun diepe sporen trekken. De boerenfamilie waarmee we straks zullen kennismaken woonde in Market Levington, een dorp aan de noordelijke rand van de vlakte. Niet de tanks, maar wel de geheimzinnige stenen van Stonehenge zullen deze mensen gekend hebben. In hun levensbeschrijvingen echter wordt over andere dingen gesproken. In het noordoosten wordt de Salisbury Plain begrensd door de Marlborough Downs, een gebied dat wij een heuvelrug zouden noemen. Delen ervan zijn tegenwoordig aangewezen als beschermd gebied, natuurgebied. In een dal tussen hoogvlakte en heuvelrug stroomt de rivier de Kennet, dat is een zijrivier van de Theems. Langs de Theems kun je, zoals bekend, stroomafwaarts naar Londen varen. Verder naar het westen stroomt nog de rivier de Avon, maar die stroomt de andere kant op, naar Bristol. In vroegere dagen is een kanaal gegraven dat die twee rivieren met elkaar verbond. Het Kennet en Avonkanaal. Op huidige kaarten zie je het nog altijd aangegeven, maar het wordt niet meer gebruikt. In vroegere tijden diende het voor het steenkolentransport van het mijngebied rondom Bristol naar Londen. Er liep een jaagpad langs en het zwarte goud lag in en op schuiten geladen. Toen er spoorwegen werden aangelegd, namen die het steenkooltransport over. En tegenwoordig liggen ook in Engelands bodem de gastransportleidingen die van de continentale plat afkomen. De steenkooltijd is grotendeels voorbij. We zouden het Kennenavondkanaal, dat niet breder is dan een flinke Hollandse tochtsloot en dat automobilisten natuurlijk niet opmerken, hier niet genoemd hebben als het niet langs het dorp Ellington liep en de landerijen van boer Joseph Ferry begrensde. Het was langs dit kanaal dat de jonge Philpot liep te mediteren als hij bij de Ferries logeerde en de eenzaamheid opzocht. Ook dat was dus in Wiltshire. Wiltshire is een bij uitstek uit agrarische landstreek. Het doet aan de Veluwe en aan de Gelderse Vallei denken. Een eeuwenoud marktstadje in het graafschap is Device, dat in de hier volgende levensschetsen ook meer dan eens genoemd zal worden. Device is ontstaan in de Romeinse tijd. De naam komt van divisio, wat zoiets als grens of scheiding betekent. En het telt tegenwoordig zo'n 12.000 inwoners en op zijn markten werden vanouds koeien, schapen, varkens, hooi, graan en kaas aangevoerd uit de omliggende dorpen. Vanouds was er in Wiltshire betrekkelijk veel geestelijk leven. Dat Trowbridge de standplaats was van John Warburton is al gezegd. In Pewsey in Oost-Wiltshire stond Thomas Godwin, zoals wij zien zullen. Bekende baptistenchapels waren ook die van Ellington en Colne. In Devizes woonde Richard Dredge, een boer over wie en van wie nogal het een en ander verscheen in de Gospel Standard. In het landelijke Wiltshire en dan met name in het dorp Ellington had de familie Philpot bijzondere vrienden in boer Joseph Ferry en zijn vrouw. Elk jaar waren de jonge Philpotjes uitgelaten als zij op de boerderij in Ellington met vakantie gingen. Perry was herenboer. A very large farmer, noemt Philpot hem in een brief aan zijn zuster. En jaren achtereen preekte Philpot zomers een aantal zondagen in de chapel waar boer Perry diaken is. Met zo'n 250 hoorders is die dan helemaal vol. In Philpot's Mewaars komt een levendige beschrijving voor van de kerkdiensten in de Bethel Chapel. Altijd werd in Ellington naar mijn komst uitgezien en als ik daar preekte was de kleine chapel stampvol, niet alleen beneden en op de galerij, ook in de paden zaten en stonden de mensen, zelfs het stukje bij de chapel behorende grond, waarin de gelovigen hun dierbare overledenen die altijd zo graag met hen in de chapel hadden gezeten, ter rusten hadden gelegd, stond dan vaak vol met mannen en vrouwen uit de omtrek. Zij moesten zich tevreden stellen met brokstukken van de preek die af en toe door de open ramen naar buiten dreven. De gemeente in Ellington omvatte mensen uit de hele regio. Bonkige Wiltshierse boeren kwamen aangesjouwd uit gehuchten van 10 tot 15 mijl ver weg. Soms hadden ze hun stoere, sterke vrouwen bij zich en niet zelden ook hun kinderen. Keuterboeren hadden hun afgelegen boedoeninkjes in de heuvels achtergelaten en kwamen naar beneden in hun hittekarren. Ook hun vrouwen en vrienden hadden ze opgeladen. De rijke boeren kwamen in hun brikken en tentwagens. Samen met de armen zetten zij zich neer, tot lofprijzing in Gods huis en onder de prediking van zijn dienstknecht. In dit boek is de hoofdpersoon in Wiltshire een man die Top heet. Boer Top noem ik hem. Weliswaar weet ik niet zeker of ook hij een agrariër is, maar gezien het gebied waar wij ons bevinden en lettend op sommige uitlatingen, meen ik dat te kunnen concluderen. Omdat hij het is die schrijft, noem ik hem bovendien de hoofdpersoon. Zijn geschriften zijn niet anders dan In Memoriams, die hij in de jaren 1850 inzond aan de redactie van de Gospel Standard. De redacteur was in die tijd ook weer J.C. Philpot. Boer Top spreekt hem aan met Dear Friend. Was dat in die tijd een gangbare aanhef van een brief? Spraken zo alle mensen de predikanten aan, of was die gemeenzaamheid toch maar alleen voorbehouden aan de kleinere kring van vooraanstaande figuren onder de strikt Baptist? Boer Top woonde in het genoemde dorp Market Levington. Was hij daar wellicht diaken van de chapel? Als hij vertelt dat er op een doordeweekse avond een dominee heeft gepreekt, dat die in het dorp blijft overnachten en dat er nog gezelschap is na de dienst, krijgen we sterk de indruk dat het bij hemzelf aan huis is. Van zijn vrouw zegt hij bovendien dat ze voor de leraars zorgde, zoals eenmaal de vrouw in Sunem voor de profeet Elisa. Naar zijn taalgebruik in zijn ingezonden berichten te oordelen, moet Top een belezen man zijn geweest. Hij hanteert een zeer goede stijl, al kan wijdlopigheid hem niet worden ontzegd. Vol zinnen van 100 en meer woorden pent hij neer. Wellicht is hij, net als Joseph Ferry, herenboer geweest die zelf over zijn tijd beschikken kon, omdat een oudste knecht en het dienstvolk voor de boerderij zorgden. De hele kring waarin hij verkeerde kende kennelijk geen stoffelijke armoede, want in welke noden en zorgen zij ook verkeerden, nergens wordt gerept over geldzorgen. Over wie gaan de obituaries die boer Top naar Philpot zond en door laatstgenoemde werden opgenomen in de Gospel Standard? Wel, in 10 jaar tijd ontvielen hem 4 familieleden door de dood. Eerst in 1845 een zwager van hem, Edmund Mead, op de leeftijd van 28 jaar. Later, in 3 opeenvolgende jaren, zijn vrouw, zijn moeder en zijn jongste zuster. Eigenlijk was Edmund Mead geen zwager, maar een goede vriend, een zoon van kennissen. Een paar jaar na zijn sterven trouwde Top met Edmunds enige zuster Anne. Toen zouden zij dus zwagers geworden zijn. Edmunds In Memoriam is heel kort vergeleken met de andere drie in dit deel van dit boek. Hij wordt ons getekend als een rijke jongeling, maar hij wordt aan zijn zonde en schuld ontdekt en komt tot bekering. Als hij ouder had mogen worden, zou hij zich zeker als doopkandidaat hebben aangemeld, maar hem was nog een betere lot bereid. Hij werd ernstig ziek en stierf ruim. Innig is het afscheid van zijn vader beschreven. Hoewel wij Tops geboortedatum niet precies kennen, krijgen wij de indruk dat hij nogal wat ouder was dan zijn vrouw. Anne Mead was geboren in 1821 en trouwde met Top in 1847 of 48. Top zelf was een van de oudere kinderen in een gezin van 12. De oudste zoon uit dat gezin was van 1804. Ook is er sprake van een aantal dochters. De herenboer of diaken van Market Livington zal van 1810 of 1811 zijn geweest. Bij gevolg een jaar of 10 ouder dan zijn Anne. We bekijken dit een weinig nauwkeurig, omdat boer Tops tweede in memoriam zijn eigen vrouw betreft. En daaruit blijkt hoe innig de liefde was tussen de al wat oudere ambtsdrager en zijn jongere bruid. Een jaar of 5 maar hebben ze hun huwelijksgeluk mogen smaken. Want op 13 april 1852 stierf Anne op 31-jarige leeftijd en wij horen niet van kinderen. Anne Top Mead was een voorbeeld van een kind van God dat niet van een merkbare verandering kan getuigen. Vanaf haar brilste jaren was ze bedeeld met de vrezen des Heren. Heel goed kunnen we ons indenken dat de redacteur van de Gospel Standard blij zal zijn geweest dat hij deze in memoriam ter plaatse kreeg aangeboden. Als we er een aantal doorlezen, is het toch wel verschil. Die van de familie Top zijn wel heel indrukwekkend. Top zijn derde levensbericht betreft zijn moeder. Die heette Elisabeth. Haar meisjesnaam weten we niet. Ze is gehuwd en heeft, zoals bovenal opgemerkt, 12 kinderen gekregen. Haar huwelijk was niet gelukkig, in die zin dat haar zoon ergens zegt dat ze unquely joked was. Dat wil zeggen dat ze in godsdienstig opzicht een ongelijk juk droeg. Vader Top zal independent geweest zijn, een Wesleyaan. Vandaag de dag zouden we zeggen hij ging op onder een algemene verzoeningsleer. Ze moest dit kruis dragen tot haar dood, zegt haar zoon in haar levensbericht. Heel opmerkelijk wordt vader Top niet genoemd in de uitvoerige beschrijving van haar laatste ogenblikken. Stond hij zelfs niet aan haar sterfbed? Was hij misschien al overleden? Ze zegt tegen haar zoon, het heeft de Heere niet behaagd het zware kruis weg te nemen dat ik in mijn levensgezel moest dragen. Bij het lezen van zo'n zin vragen wij ons af, had ze dan gebeden of de Heere dat kruis weg wilde nemen? Hoe? Door zijn dood? Boer Top vermeldt deze uitlating onbevangen in de beschrijving van zijn moeders sterven, ziet er dus niets eigenaardigs in. Moeder Top mocht wel de vreugde smaken dat haar kinderen in religieus opzicht aan haar kant stonden. Hoewel zij baptist was, kende ze sterke werkzaamheden aan de troon der genade met haar kinderen. 4 stierven er jong, die waren uiteraard niet gedoopt, toch mocht ze geloven dat alle 4 die kleintjes boven waren. In haar zien we derhalve de praktijk van de Dordtse leerregels, heel opmerkelijk. Moeder Top was geboren in 1783. Zij overleed op 28 mei 1853 op 70-jarige leeftijd. Het trouwdatum noemt ze niet, maar uit het feit dat ze in 1804 haar eerste kind krijgt, mogen wij concluderen dat zij op ongeveer 20-jarige leeftijd in het huwelijk is getreden. En als ze dan aan het eind van haar leven zegt dat ze 50 jaar op de weg geweest is, blijkt ons dat ze zelf haar bekering dateert ongeveer gelijk met haar trouwen. Misschien zou iemand anders die nog wel vroeger dateren, namelijk in de periode dat ze als jong meisje als werkster op een boerderij inwoonde. We lezen over de jaren die ze daar doorbracht, van ongeveer haar 12e tot haar trouwen, dat ze in die tijd dagen en nachten doorbracht met zoeken, uitzien, dorsten naar God en berouw over haar zonden. In haar eigen waarneming zal dat voorbereidende genade zijn geweest, die in haar optiek valt voor de wedergeboorte. Verder kunnen we opmerken dat het op de weg komen door mevrouw Top gedateerd wordt ongeveer 12 jaar voor ze tot de zekerheid des geloofs kwam. Zij was derhalve iemand die impliciet erkende dat niet ieder christen ook de zekerheid des geloofs deelachtig is. Impliciet een strijdpunt was dat niet onder de baptisten. De weldaad van de verzekering viel haar ten deel ongeveer gelijktijdig met haar vijfde zwangerschap en de daaropvolgende bevalling op 7 juni 1812, dus toen ze bijna 30 was. Als broeder Top over deze episode in het leven van zijn moeder vertelt, doet hij en passant ook enkele belangrijke mededelingen over het geestelijke leven in Centraal Wiltshire in die tijd omstreeks 1812 dus. Hij zegt, in die tijd was er in het kleine stadje geen harddoorzoekende prediking te vinden. Wat dat kleine stadje betreft, die uitdrukking gebruikt hij meermalen, omdat Market Leffington niet meer dan een boerendorp was in Device op 8 of 10 kilometer afstand, een stadje, twijfelde ik onder het vertalen soms of hij dat niet bedoelde. Zelfs na bestudering van andere bronnen ben ik er nog niet helemaal uit, maar houd het er maar op dat hij met die uitdrukking Market Leffington bedoelt. Te meer omdat in Device al vanaf de tijd van Cromwell, dus vanaf ongeveer 1640, een baptistengemeente bestond. Van 1782 tot 1797 stond in Device, vervolgt mijn bron, een dominee James Dyer. Diens arbeid werd rijk gezegend. Er was een uitstraling in de hele streek, want in 7 dorpen werden in die tijd stations geopend en bearbeid. Ongetwijfeld zal er ook in Market Leffington een van die stations geopend zijn. Dat was dan in de meisjesjaren van moeder Top, toen ze diende op een boerderij en met speciale toestemming van de jonge boer niet naar de staatskerk behoefde te gaan, maar in een chapel mocht kerken. Een paar jaar later, als ze getrouwd is, zwerft ze, zoals ze zegt, van chapel naar chapel en kan ze het nergens vinden. Vaak komt ze dan weer met haar lege kruik naar huis, zegt ze. Want wat was er gebeurd, vragen wij ons af. Lag het misschien aan haar, of was het pijl van de prediking inderdaad weer snel teruggelopen? Dominee Chambers zegt daarover, na het vertrek of overlijden van James Dyer in 1797 volgde er in Device een periode van 30 jaar met heel korte pastoraten. Hij wil daarmee zeggen dat er af en toe een prediker een aantal maanden bij een diaken logeerde of misschien wel een huis huurde, maar dan weer vertrok. Chambers noemt tussen 1800 en 1830 een tiental namen van voorgangers, de meeste zonder voorletters, wat betekent dat hij ze ook niet thuis kan brengen. In 1830 komt er een verandering. Een dominee Roger Hitchcock is uit de staatskerk getreden en doet zijn intrede in Device. In juni 1832 doopt hij daar zijn collega William Tiptaft, die net als hij zelf zijn bediening in de Church of England heeft neergelegd. Kennelijk is er omstreeks die tijd in de hele streek weer een opleving, want in Creed Cheverill, een dorpje op een afstand van een uur lopen van Market Leffington, wordt een chapel gebouwd waar een zekere Mark Sauer het woord bedient, die later toetreedt tot de strict baptist. Over Market Leffington zelf zegt dominee Chambers, op een gegeven moment is er sprake van een chapel in Market Leffington. Deze schijnt aanvankelijk independent van ligging te zijn geweest. Maar in 1832 werd zij tot baptistengemeente omgevormd door de doop van 8 personen door dominee John Dimmott van Hilperton. Tot die 8 dopelingen behoren, zo blijkt uit de mededelingen van diaken Top, zijn moeder en 3 of 4 van zijn zussen. Een jaar later mocht mevrouw Top de vreugde smaken dat nog een volwassen dochter zich liet dopen. Haar zoon vertelt dat met de woorden, ook behaagde het de Heere om onder de prediking van dominee D. nog een van haar dochters krachtdadig te roepen. Ze deed aan de gemeente een keurig verslag van haar bevinding en volgde spoedig daarop de Heere Jezus na in zijn verachte inzetting. Ook hier weer dat eigenaardige, heel ander accent dan onder ons. Niets van de blijdschap, verwondering en dankbaarheid om wat de Heer in zijn verbondstrouw ons in genade schenkt en in de doop verzegelt. Slechts de notie van het in geloof, leidzaamheid en overgave, hem volgen in lijden, dood en graf treffen wij aan. Niets van het teken en zegel uit de Heidelbergse catechismus. Maar dat iedereen die geen baptist is de volwassen doop zou verachten, is wel wat kort door de bocht opgemerkt door broeder Top. Mary Jane, de jongste van mevrouw Top's 12 kinderen, werd geboren in 1826. Als 6-jarig kind was ze er getuige van dat haar moeder en enkele van haar grote zussen werden gedoopt. De Heere heeft die gebeurtenis kennelijk aan haar hart gezegend, want we lezen over vroege indrukken. Of ze later ook zelf gedoopt is, vermeldt haar levensbericht niet met zoveel woorden, maar we krijgen wel de indruk. Onze aandacht wordt vooral getrokken door de omstandigheid dat Mary Jane, net als haar moeder, geen gelukkig huwelijk doet. En evenals bij haar moeder is ook in haar geval het verschil in geestelijke ligging van de echtgenoten het grotelijk struikelblok. Het geheel blijft voor ons een beetje raadselachtig. Als ze nog verkering hebben, leent haar verloofde, die Alice heet, van haar een bundeltje preken van dominee Philpot. Hij leest daaruit voor op een soort conventikel. Maar spoedig nadat ze getrouwd zijn, loopt het mis. Overigens had haar broer, de diaken, al eerder zijn bedenkingen tegen Alice en had hij haar gewaarschuwd. Tevergeefs, het heeft boer Top kennelijk nogal hoog gezeten. In zijn In Memoriam kon hij het niet nalaten om godvrezende meisjes te vermanen op hun hoede te zijn voor wolven die in godsdienstige schaapsklederen hen ten huwelijk vragen. Als zij niet zo'n heerlijk sterfbed had gehad, zouden wij Mary Jane een tragisch figuur noemen. Ze is een meisje dat van jongs af de Heere vreest. Verder heeft ze een knap gezicht en een opgeruimd karakter. Verschillende aanzoeken wijst zij af, omdat het geen jongens zijn in wie zij de vrezen des Heeren kan bespeuren. Al niet zo erg jong meer, 26 is ze, wordt ze verliefd, maar ze wordt gewaarschuwd door haar broer. Ze kan niet inzien dat hij gelijk heeft, maakt de grote vergissing van haar leven en trouwt. Kort na haar huwelijk treedt Alice schijnheiligheid aan het licht. Ze kunnen geestelijk absoluut niet met elkaar overweg en zij moet van alles van hem incasseren. Ze raakt zwanger, bovendien wordt ze ziek en haar dokter zegt haar zonder omwegen dat ze niet door de bevalling zal komen en hij heeft het goed gezien. 3 weken na de geboorte van haar eersteling blaast Mary Jane de laatste adem uit. Ze is dan 28 jaar. Het In Memoriam dat hierachter is afgedrukt dateert van een paar maanden na haar dood. Derhalve verkeren wij over de verdere geschiedenis van het babytje en de weduwnaar in het ongewisse. Uit het In Memoriam dat Mary Jane's broer aan Philpot, de hoofdredacteur van de Gospel Standard, toezendt, concluderen wij dat hij tot Philpot's vriendenkring behoort en dat hij hem bericht van haar overlijden heeft toegezonden. In zijn condolencebrief heeft Philpot kennelijk om een In Memoriam van Mary Jane gevraagd, want zo luidt de aanhef van Top's levensbericht van zijn zuster. Beminde vriend Philpot, het stemt mij tot dankbaarheid dat ik uit uw brieven mag opmaken dat mijn mededelingen over de laatste dagen op aarde van mijn lieve moeder aan uw ziel gezegend zijn. En daar u laat blijken dat u het op prijs zou stellen als ik nog meer zou inzenden over de wonderdadige wegen die de Heere met zijn bedrukte en aangevochten kinderen houdt, gevoel ik een aandrang in mijn hart om nog wat te schrijven over de laatste dagen van mijn lieve zuster. Het een en ander zou misschien kunnen dienen tot waarschuwing voor de zwakke schapen van des Heeren kudde, en troost voor anderen die vol twijfel en vrezen zijn als ze erover denken hoe ze het toch in hun laatste ogenblikken zullen maken. Hoewel ik mij ten enenmale onwaardig acht en wel de laatste zou moeten zijn die in zijn grote naam spreekt of schrijft, toch voel ik mij van binnen gedrongen om de fragmenten die er uit het leven van mijn zuster zijn achtergebleven, bijeen te vergaren, opdat daarvan niets verloren zou gaan. Een typisch verschijnsel waarmee wij worden geconfronteerd bij het lezen van de oude jaargangen van de Gospel Standard is het gebruik van alleen maar de eerste letters van de achternaam als personen en dan met name predikanten worden genoemd. Als de heer Top neerschrijft dat zijn moeder Mr. P. hoorde preken, willen we graag weten wie dat was. Nu is het bij de letter P niet zo moeilijk om aan Philpot te denken. Anders wordt het als het om de letter G gaat. Zo vertelt Top dat zijn moeder en nog een paar mensen op een doordeweekse avond na de preek samenkomen bij hem in huis en dat dan zijn moeder haar weg vertelt aan de voorganger van die avond, dominee G. Even daarvoor heeft hij het over William Catesby gehad en onwillekeurig zijn wij geneigd aan hem te denken. Maar de toevoeging, het was niet zo lang voor haar dood, concluderen we dat intussen enkele jaren zijn verstreken. Catesby kan het daarom niet meer zijn, hij overleed in 1844 en moeder Top in 1853. Eerder moeten we mijns inziens in dit geval denken aan Thomas Godwin, die in de jaren 50 in Pussy stond en in 1861 vertrok hij naar Godmanchester. Pussy lag 4 of 5 uur lopen van Ellington. De afstand naar Market Lovington zal ongeveer 30 kilometer geweest zijn. Thomas Godwin zal een beurt vervuld hebben en ten huize van boer Top hebben overnacht. Zoals we zagen was laatst genoemde diaken in de chapel van Market Lovington. Uit de bronnen leren wij Godwin kennen als een opgewekte, goedmoedige, ongecompliceerde figuur. Een paar guitige ogen kijken ons aan van zijn foto. Het hele tafereel dat Top beschrijft doet ons aan hem denken. Tussen hem en moeder Top klikt het meteen. Geen sceptisch over en weer, wat dikwijls zulke ontmoetingen vergalt. Een goed woord voor de kinderen. Thomas Godwin, een zonnetje in het huisgezin van Godskinderen. Geen wonder dat we de wat zwaarmoedige Philpot zich tot hem aangetrokken voelden. Vaak schreef hij deze vriend. En dan te weten dat Godwin van afkomst een arme schoenmaker was, ja, een analfabeet. Tot zover de inleiding van Dankers. Dan begint het eerste levensbericht van Edmund Mead. Goede vriend, mijn heer de redacteur, als ik mij goed herinner, beloofde ik u een tijdje geleden om u, bij leven en welzijn, een kort verslag toe te zenden van de bevinding en het sterven van een jonge man, wiens uiteinde aan mijn ziel gezegend werd. Sedertdien echter ben ik veel vrezen en wisselingen in mijn ziel gewaar geworden, en ook al veel koudheid, dorheid en verachtering. Daardoor had ik bijna het voornemen me laten schieten, om de stukjes van de ervaring van die hoogbegenadigde jonge man bij elkaar te vergaren. Ik werd er verschrikkelijk mee aangevallen, dat het tenslotte zou blijken dat ik zelf niets anders was dan een huichelaar. Toch moet ik zeggen dat ik de zoete herinneringen en indrukken niet helemaal uit mijn gemoed weg kon krijgen. Bovendien kreeg ik onlangs nog een paar briefjes van vrienden van hem. Het meeste van wat daarin stond heb ik ook van zijn eigen lippen gehoord. Kortom, vanmorgen kreeg ik er zin in om te proberen om een aantal van die stukjes bij elkaar te vergaren, opdat niets ervan verloren zou gaan. Onze overleden vriend en broeder dan heette Edmund Mead. Hij deed zijn intrede in de wereld van verdriet in het jaar 1817. Van zijn kindsheid af ging hij ter kerken in het kleine chapel hier in Market Lovington. Bij het opgroeien vond hij zichzelf erg standvastig en vroom. Hij bouwde zijn zaligheid op zijn goede werken. Dit duurde tot ongeveer zijn 18e of 19e jaar. En toen behaagde het de Heere de pijl der ontdekking in zijn ziel te schieten, en ook ontdeed hij hem van de valse vodden waarmee hij zich bedekt had. Doordat de woorden, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, met kracht aan zijn ziel werden toegepast, spoelden de wateren der bedruktheid alle hoogten van valse hoop weg. Van dat ogenblik af voelde hij hoe het gebouw van zijn eigen gerechtigheid het begaf en dat hij voor een rechtvaardige en heilige God niet bestaan kon. Hij raakte nu in een diepe overtuiging van zonde en schuld, zo zelfs dat hij niet meer zijn beroep kon uitoefenen zonder zijn werk te verknoeien. Soms moest hij zijn werk laten liggen en zelfs overdag naar zijn kamer gaan om de Heere te smeken hem genadig te zijn. Zo hoog liepen zijn zielsangsten, dat hij 3 weken niet sliep uit kracht van de overtuigingen van de wet. En die toestand die hield aan. Soms kreeg hij een beetje hoop onder het woord. Hij bleef kerken onder een getrouwe prediking van het evangelie. Soms ook was hij bijna wanhopig. Het behaagde de Heer in zijn grote genade echter in deze periode om zijn banden los te maken en zijn gevangen ziel in vrijheid te stellen. Zijn ziel werd, naar het woord van Hiskia in Jesaja 38, verlost van de groeven der vertering, want het rezoen was gevonden. Dit alles vond plaats onder een preek van de getrouwe getuigen in Market Livington. Bij het uitgaan van de chapel na die bewuste preek was onze vriend vol van lof, prijs en dankzegging om de genade die hem ten deel was gevallen. Zijn weg naar huis ging langs de kerkenpaden tussen de akkers door naar het naburige dorp. Hij kon zich daar niet inhouden, maar schreeuwde het als het ware uit en vertelde aan iedereen onderweg welke weldaad hem ten deel was gevallen. Welke woorden het precies waren die met zoveel kracht en zoetheid aan hem werden toegepast, kan ik op dit ogenblik niet achterhalen. Maar zijn vrienden herinneren zich heel goed wat een machtige verandering er bij die gelegenheid in zijn ziel plaatsgreep. Maar al gauw na deze zoete voorsmaak van de volle verzekering, werd de verdorvenheid van zijn gevallen natuur verder aan hem ontdekt en werd hij overgegeven aan innerlijke verachtering. Daarop overviel hem vrees en schrik en ging hij al het gebeurde in twijfel trekken. Hij werd bevreesd dat hij de onvergeeflijke zonde had gedaan en tobde daar een hele tijd over. Ettelijke keren ook mocht hij naderen tot de troon der genade en smeekte dan de Heer of hij het hem wilde laten zien, of hij die zonde begaan had of niet. En in die periode las hij een boek van John Bunyan getiteld De Twee Verbonden. En dat viel zo heerlijk voor hem open, dat hij op een keer dat boek liet liggen waar het lag en een geheim plekje opzocht. Daar loofde en prees hij de naam des Heren voor zijn liefde en ontferming aan hem bewezen. Met name daarvoor dat de Heren niet toegelaten had dat hij niet die verschrikkelijke zonde gedaan had die zijn gemoed zo lang geterroriseerd had. Geruime tijd werd onze Edmund grotelijks gesterkt door het lezen van een artikel van Wijlen Dominic Gatsby in de Gospel Standard over het geloof. Zo ook door een antwoord van Philpott aan een jonge man. Dat was getiteld Het werk en de beproeving des geloofs. En dan nog een keer heel bijzonder toen hij bij ons in Market Livington, Philpott, ik mag wel zeggen in de naam des Heren, hoorde spreken over Genesis 49 vers 22 tot 24. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Later begon dit allemaal weer weg te ebben en raakte hij in een dodig en een dorre zielstoestand. De Satan vuurde bij tijden zijn vurige pijlen op en af en zei hem dat alles zelfbedrog was. Maar op een zondagmorgen ging hij die lieve getuigen der waarheid, Mr. G., horen. Die sprak uit deze woorden, want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid. Deze preek werd aan velen gezegend, en onze vriend, Meade, ging door de kracht van deze spijs vele dagen. Ook ging hij regelmatig op onder de prediking van Mr. Day, en voelde ook met hem zielsvereniging. De hele zomer van het jaar 1844 door werd de prediking gezegend aan zijn ziel, zodat hij week naar de rustdag verlangde. De laatste preek die hij hoorde voordat hij ziek werd, was er een van Mr. W., die sprak uit het laatste gedeelte van Jesaja 53. Aan wien is de arm des Heren geopenbaard? En hij kwam zo dierbaar het pad te beschrijven dat zijn ziel had bewandeld, dat wijlen onze lieve vriend van stap tot stap met hem mee kon. Bovendien werd hij van binnen overreed dat zijn weg de rechte weg was, een zekere weg, op een onwankelbare grondslag. Het kwam hem voor dat hij nooit meer zou twijfelen, zo heerlijk was nu zijn uitzicht op de eeuwigheid. In de tweede helft van de maand juli van het jaar 1844 behaagde het de Heere zijn kastijdende hand op hem te leggen. Maandenlang voelde hij zich alsmaar ziek. De lieve Heere echter daalde af met goddelijke ondersteuning. Op hem mocht hij gestaag vertrouwen. Dat hij het tenslotte alles wel met hem zou maken, was zijn stil vertrouwen. Dikwijls zei hij de volgende regels op. Zijn liefde, mij in voorbije tijden bewezen, verbiedt mij te denken dat hij mij tenslotte in ellende zal laten verzinken. Elk heerlijk Ebenezer dat ik in mijn herinnering meedraag, bevestigt mij zijn welbehagen dat hij mij overal doorheen zal dragen. Als het beminde volk van God op bezoek kwam, of de vrienden van de kleine verachte Chapel, gebeurde het dikwijls dat zij met elkaar spraken en zich samen verheugden over de goedheid en genade des Heren aan hem bewezen. En toen het erger met hem werd, zodat zijn zwak gestel het einde naar de Chapel niet meer kon lopen, ging hij soms met paard en wagen. Hij vreesde namelijk telkens dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat het met hem vergund werd hier beneden Gods volk te ontmoeten. Hij kreeg te zien dat de volwassendoop door gelovigen de rechte weg was om lid van de kerk te worden. En als het de Heere behagen zou hem weer op te richten, nam hij zich voor om zich de volgende zomer als doopkandidaat aan te melden. Algemeen verwachten de vrienden namelijk dat het volgende jaar wel een aantal dopelingen tot de gemeente zou worden toegelaten. Een paar weken voor zijn sterven namen zijn benauwdheden snel toe. Daarnaast scheen het dat de Heere zijn vloete tegenwoordigheid ging intrekken, waardoor hij dikwijls diep bedroefd was over de afstand die hij gewaar werd tussen hem en zijn dierbare zaligmaker. Ook werd het de duivel toegelaten hem tot wanhopens toe te verzoeken. Op een nacht, niet lang voor zijn dood, werd het opeens veel erger met hem, zodat hij dacht dat hij ging sterven. Op dat ogenblik wist hij zich geen raad. Het leek wel of hij niet meer hoop had dan een huichelaar, en hij wanhoopte ooit te zullen aanlanden in het hemelse Kanaan hierboven. Met Jona moest hij zeggen, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Maar toch mocht hij in zijn diepste zielsangst zijn ogen weer op die dierbare Immanuel slaan, waarop hij met een klagelijke schreeuw uitriep. Wat nu, mijn God, verlaat gij mij nu in het ogenblik van de dood? Net toen hij dacht op de rand van de eeuwigheid te verkeren, sprak zijn vader tot hem. Evenwel het vaste fundament God staat, Edmund. Hij antwoordde, o, dat met kracht aan mijn ziel werd toegepast. Onmiddellijk daarop daalden deze woorden met kracht in zijn ziel. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heer uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Direct daarop werden zijn twijfelingen en vrezen weggenomen. Ze zijn ook niet meer teruggekomen. O, wat roemde zijn ziel in zijn gezegende heiland. De prikkel des doods was nu weggenomen. De leeuw uit de bodemloze put met zijn vurige pijlen was weg. De schutters die op hem hadden geschoten hem bitterheid hadden aangedaan, en die hem haten, waren allemaal verdwenen. Want Jezus, de Heere der Heerscharen, de sterke God, de Heilige Israëls, verscheen in zijn mateloze schoonheid en zegepraal, voor het geloofsoog van onze hoogbegenadigde vriend. Hij verbrak de banden des doods en kwam zo heerlijk over met zijn liefde, ontferming en zaligheid, dat hij er niet van terugschrok om tegen bijna iedereen die hem opzocht te getuigen van de grote dingen die zijn dierbare Goël voor zijn ziel gedaan had. Samen met degenen die hem in zijn gemoed waren opgebonden als levende getuigen van God, gevoelde hij zijn ziel gebonden in het bundelkot der levenden. En dat zo, dat het afsterven van dit lichaam, ja geen duizend doden, hen ooit van elkaar zouden kunnen scheiden. Aan de andere kant deinsde hij er ook niet voor terug om de volle waarheid te spreken, zowel tegen mensen van de staatskerk als tegen dissenters, tegen vrienden en vijanden, en tegen allen die in de laatste dagen van zijn pelgrimstocht hier beneden nog met hem kwamen spreken. Hij was een vastberaden godsgetuige in deze dagen van blindheid, dweepzucht en afval van de waarheid. De eeuwige gezegende Jehovah gebruikte hem als een brandende en een schijnende kaars. Zolang hij nog in dit tranendal verkeerde, bleef hij in deze beweldadigde stand. De dag voordat hij stierf kwam nog een vriendin hem bezoeken. Die was tot tranen bewogen toen zij getuige was van zijn zielsverrukking. Hij zei met een glimlach, schrijf me niet om mij, want ik ben vol van liefde. Ik kan het bijkans niet meer dragen. O, wat zal het zijn als ik mij helemaal zal baden in de oceaan van liefde. Hoe ik ook zoek naar mijn zonden, ik kan ze niet vinden, ze zijn helemaal weg. Een andere vriend die merkte op, er staat dat ze ten eenenmaal in de diepte der zee geworpen zijn om nooit meer gedacht te worden. O ja, antwoordde hij, gezegend zijn mijn dierbare heiland, hij heeft ze weggedragen. En hij voegde eraan toe, hoe dierbaar zijn nog steeds deze woorden voor mij. Als gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls uw heiland. Mr. D. kwam ook nog. Na een kort maar innig gesprekje met hem ging hij een ogenblik voor in gebed. Daarna nam hij zijn hand om voor de laatste keer in dit tranendal afscheid van hem te nemen. Nadat de leraar onze vriend Gode bevolen had, gaf deze hem ten antwoord, Amen, de Heere zij met uw geest. En toen een andere beminde vriendin hem met een handdruk vaarwel zei, sprak hij tot haar, Het zal niet lang duren en dan zullen wij elkaar weer ontmoeten, en dan zullen we een eeuwigheid lang bij elkaar zijn. O, wat is Christus mij dierbaar! Zijn vader wilde dat hij nog wat gebruikte tot ondersteuning van zijn zwakke lichaam, maar hij zei, O nee, vader, dat hoeft niet. Ik heb nu een spijze die niemand kent. En daarop zei hij, Lieve vader en zuster, wijk toch nooit van de waarheid af. Liever zou ik zien dat jullie de straat moesten vegen om een stuk brood te verdienen, dan dat je van de waarheid zou afwijken. De volgende nacht hoorde men hem zeggen, Hoe zwak hij ook was, dikwijls in zichzelf bidden en de woorden herhalen, Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Tegen de morgen, enkele minuten voordat zijn blijde ziel zich van zijn lichaam scheidde, zei hij met een glimlach, Roep, Vader, want ik geloof dat ik ga. En daarop keerde hij zich om op zijn bed en hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Genade is alles, genade is alles. En toen blies hij zijn ziel uit in Jezus' schoot. Het was op 21 juni 1845. De uwe omwille van de waarheid, een liefhebber van de waarheid, Margaret Livingston, 18 maart 1846. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van het verhaal van Edmund Mead en tevens aan het einde van het vijfde gedeelte van het boek Zielen waar zijn vrees in woont, u voorgelezen door Stichting Het Braambos.